Leuk dat je luistert naar deze podcast. In deze aflevering hoor je één van de sprekers van het eerste jaarcongres omgevingskennis dat plaatsvond op 8 februari 2024. Annette Klarenbeek. Niet getreurd als je er dit jaar niet bij kon zijn. De editie van 2025 staat al in de stijgers. Kun je zo lang niet wachten? Houd dan de LinkedIn community in de gaten voor onze eerstvolgende activiteit. Voor nu in ieder geval veel luisterplezier.
Annette Klarenbeek, zoals ik al zei, lector, ga ik even voorlezen, communicatie in digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht. En zij deed eerder discours-analytisch onderzoek van de politie in opdracht van politie en justitie voor onder meer de zaak van Marianne Vaatstra en Nikki Verstappen. Ze kijkt in opdracht van de Tweede Kamer naar beeldvorming. En vandaag is ze dus hier om ons te vertellen over hoe kunstmatige intelligentie ons kan helpen bij het analyseren van online gesprekken. En ik denk dat we dat eigenlijk allemaal wel kunnen gebruiken. Dus heel graag een heel hartelijk applaus voor Annette Klarenbeek.
Oké. Ik hoop de verwachtingen een beetje te kunnen waarmaken. Ten aanzien van de kunstmatige intelligentie. Want eigenlijk de kern van mijn betoog is dat het vooral onze eigen intelligentie zal moeten zijn waar we het toch van moeten hebben. Maar dat AI ons zou kunnen helpen. Nou, in ieder geval kunnen we alvast wat lezen hier. Daar zijn we heel vertrouwd mee. En dat zullen we zo meteen ook meer gaan doen. We zullen veel gaan kijken naar posts waarop we het nodig kunnen lezen. Een belangrijk perspectief wat we hier zien in deze demo, nog even zonder geluid, is het bird's eye perspective. En bird's eye perspective stelt één vraag centraal en dat is wat er gebeurt hier. En dat is een hele belangrijke vraag, altijd weer. Want in een ogenschijnlijke neutrale uiting kan heel veel schuil gaan. En wat die betekenis is, die wordt heel vaak gevormd door de reactie. En dan zijn we gelijk bij interactie. Dus als ik zeg Jan en Marie gaan naar het strand, dan is daar denk ik nog niks aan de hand. En dat is een redelijk neutrale uiting. Swap. Maar als we de ontvanger daarbij zien, de reactie zien, zo, dan zou er meer tussen Jan en Marie kunnen spelen. En het zou kunnen dat we daar samen iets gaan doen. Dus zo'n heel klein woordje, zo, twee hele kleine woordjes, doen al heel veel. En dat is eigenlijk de kern van het bird's eye perspective. Mensen doen dingen met taal. Taal is activiteit. En taal is interactiviteit. Nou, die manier van kijken, dus een andere manier van kijken naar taal, staat centraal. En daarbij lijkt de vraag, als je kijkt naar het plaatje rechts van jullie, wie ziet er dan twee gezichten? Nou, dat zijn toch hoopvol heel veel mensen. Ja. Dat idee dat je probeert iets verder te kijken dan de inhoud van tekst, maar meer probeert te kijken naar hoe iets wordt gebracht. Die blik, die is heel belangrijk om sneller te kunnen kijken naar alle taligheid en alle posts die je voorbij komen. Wij hebben dus daar een leeromgeving voor ontwikkeld. En die heet Bird's Eye Perspective. En in die leeromgeving proberen we je mee te nemen in dat kijken naar taligheid. Hier zien we hem. Daarin staat een heleboel theorie, een heleboel wetenswaardigheden, een heleboel conceptuele kennis over wat taligheid doet. Dat is allemaal heel interessant om naar te kijken. Maar de kern van het Bird's Eye Perspective is die leeromgeving waar je vanuit twee belangrijke handelingen, beschrijvende en betrekkende taal, meer grip kan krijgen op hoe issues nou gevormd worden in het publieke debat. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen, maar ik raad je aan om hier een keer in alle rust doorheen te lopen. Hè? Dus whosideweb.nl. En in die leeromgeving wordt er van alles uitgelegd over wat er gebeurt in een bepaalde post. En zoals we hier een post zien. Ik heb hier letterlijk buikpijn van. Je kan er 18 van zulke voorbeeldposts bekijken die allemaal uit de praktijk komen. En je kan hier ook kijken, als ik daar nou een reactie op zou willen geven, op zo'n type post, wat moet ik hier dan op reageren? Dan vind je hier voorbeelden van reacties. Goed om een keer naar te kijken. Het zijn illustrerende posts, illustrerende uitingen van patronen die we dus heel veel zien. Als we dan teruggaan naar de slides. Moet ik daar iets van doen nog? Datgene wat we hebben gevonden in de afgelopen 10 jaar... door het analyseren van sociale media, zijn die typerende patronen die steeds weer zich voordoen in alle onderzoeken die we hebben gedaan door de jaren heen. Dus we durven nu ook te zeggen dit is onderbouwd. Dit is wat er speelt bij opkomende issues. Nou, we doen dat niet alleen. We doen dat in projecten, grote onderzoeksprojecten met een heleboel partners, waarvan ook een aantal zag ik al als bekende in de zaal zitten. Het is een vervolgproject wat op dit moment net weer gestart is. En daar zitten ook een heleboel partners met een heleboel newsrooms gelukkig aan boord. En wat we trachten te doen is samen vanuit casuïstiek te komen tot inzichten rondom online analyses. En we hebben ook gevraagd, wat zijn nou cases waar jullie tegenaan lopen, waar veel ophef is, waar veel reactie is, veel interactie is. En die willen we graag samen met jullie, dat is heel belangrijk, gaan analyseren. En daarbij gebruiken we dus een zoekopdracht die we aan jullie vragen ook, hè, als partners. Je ziet een voorbeeld, hè, van zo'n zoekopdracht uit de gemeente Den Haag. We halen dan de data op, altijd weer met onze vertrouwde partner Obi4One. We selecteren een piek en dat gaan we dan vervolgens analyseren aan de hand van een bepaald perspectief. Daar neem ik jullie zo meteen iets mee. En dat is dus de discursieve psychologie. En de eerste stap die we nu hebben gezet is dat we dus die leeromgeving, die ik jullie net liet zien, hebben ontwikkeld. Maar die leeromgeving, die zijn we gaan voorzien van een algoritme. Daar kom ik straks op. Nou, wat 3 hele belangrijke analytische regels zijn, ook net bij die uiting van Jan en Marie gaan naar het strand, hè, is dat we kijken, wat wordt hier nou beklemtoond en wat niet. Hè, dus als ik zeg, Omtzigt weet, hè, of even de uitspraak van Omtzigt, ik kreeg die brieven pas gisteren te zien, hè, dan is dat gisteren de klemtoon, hè, in deze uiting. Dat wordt echt benadrukt in plaats van ik had ze al langer gezien. Dus dat is een eerste waarop je kan signaleren. Wat krijgt hier nadruk? Hè? Als je al die uitingen voorbij ziet komen, wat krijgt hier nou nadruk? De tweede is die next term proof. Hè? Dat is sowieso heel belangrijk. En de derde is, wat wordt er nog over ditzelfde onderwerp naar buiten gebracht? He, dus gaat het alleen over die brieven? Of komen daar ook allerlei andere reacties voorbij in de media? He, zoals bijvoorbeeld vanuit de ministeries die zeggen, het was al lang bekend. He, wat betreft de financiën, die hadden we al lang op orde. En dat zijn altijd weer die 3 regels die wij zelf ook gebruiken in onze analyses, waar je je voordeel mee kan doen en die je eigenlijk zou kunnen verinnerlijken. Steeds weer heel snel kijken. Als ik kijk naar de 10 jaar dat wij bezig zijn en dat we ook heel veel analyseren, merken we, we hoeven er eigenlijk niet meer over na te denken. Die regels, die pas je al heel snel toe. En waarschijnlijk doen jullie dat ook al, hè, vanuit intuïtie. Maar vanuit de literatuur kunnen we zeggen, dat is dus ook zinvol. Hè? Dat is wetenschappelijk bewezen. Dit is zinvol om dit te doen. Ik krijg hem even niet naar de volgende slide. Kan hem mij liggen? Zal hem mij liggen? Kan jij mij daarbij helpen? Yes. Dus wat we uiteindelijk als doelstelling hebben, is dat die communicatieprofessionals, jullie, inzicht krijgen in wat nou online issue vorming is. Dan graag weer de volgende slide. Hij doet het niet. En wat daar een centrale gedachte is, hè, wat ik al zei, dat mensen dingen doen met taal. We kunnen elkaar van alles beloven. Hierbij beloof ik of hierbij trouw ik. Al die activiteiten, hè, die heel veel effecten kunnen bewerkstelligen, die zijn bij issue vorming heel specifiek voor beschrijven en betrekken. Dat zijn eigenlijk de twee activiteiten die we steeds weer zien. Mensen beschrijven iets en mensen betrekken. Graag de volgende slide. En als het dan gaat om beschrijven, hè, dan is het een bepaalde gebeurtenis of een bepaald motief of een situatie verduidelijken, verhelderen. Dat is wat mensen doen in posts, online. En zo beschrijven ze een werkelijkheid. Klinkt heel logisch, maar als je ernaar kijkt, zie je het steeds weer terugkomen. En is het dus zinvol om te weten, hier wordt iets beschreven. En taal is nooit neutraal. Dat is daar ook heel belangrijk bij. En wat mensen ook doen bij issue vorming is betrekken, via de volgende slide. En dat is een stapje verder, naast beschrijven, ook mensen oproepen. Verder komen met elkaar over een bepaalde kwestie. Ja? En wij noemen dit heel neutraal en terecht als communicatiemensen. Beschrijven en betrekken. Maar je kan het ook geruchtvorming, complotvorming, opruiing, aanjagen noemen. Maar het is denk ik goed dat we dit vanuit een neutrale positie in eerste plaats bekijken. Hè? Beschrijven en betrekken. We hadden het in het verleden, noemden wij dit wel echt aanjagen, geruchtvorming. Maar we zijn ook gecorrigeerd door jullie, hè, van nee, zo zouden wij dat zelf nooit noemen. Dus het is keurig beschrijven en betrekken. En dat is ook goed, denk ik. Oké, volgende slide graag. We hebben een model ontwikkeld waarin je de beschrijven en betrekken ziet. En daarbinnen zie je drie stappen van effecten. En dat is het schetsen van scenario's, dat kan zowel via beschrijven als betrekken, een bepaalde identiteit opbouwen en het vormen van groepen. Dat zijn al die talige activiteiten die we simpelweg door een post kunnen bereiken. Hè, als posters, als taalgebruikers, online, Twitterers, Facebookers. Oké, en alle andere platformen, hè, is eigenlijk platform onafhankelijk. Nou, zo'n scenario schets zien we hier in een post die ingebracht is door gemeente Amsterdam, hè, een van de partners uit ons project, rondom de casus demonstraties en windmolens. Dit is windmolens. Je krijgt wat je stemt. En dat hele kleine stukje aan woorden schetst al een bepaald scenario. En ja, eigenlijk wordt hier ook gezegd van, nou, had je beter moeten stemmen of beter moeten nadenken, had niet links gestemd, nou zit je met je windmolens, hè? Dan kom je met je protest online. Dom. Maar je krijgt wat je stemt. En wat er dus relevant aan is, is dat je ziet, hé, hier wordt een bepaald scenario geschetst. Dus als je weet, mensen doen dingen met taal, ze beschrijven betrekken, ze kunnen daarmee scenario's vormen, dan kan je ook beter dit zien. Dan kan je dit beter waarnemen. Dat is eigenlijk de kern van het idee van deze theorie en deze leeromgeving. Groepsvorming en identiteit. Identiteit, dat is ook iets wat mensen heel veel doen. Zich op een bepaalde manier presenteren online. Veelal om verontschuldigingen al te maken vooraf of tegelijkertijd voor iets wat ze gaan beweren. Dus normaal gesproken, hè, draag ik Amnesty een warm hart toe. Maar in dit geval even niet. Hè. In dit geval zie ik het even anders. Ik ben een vredeslievend mens, met andere woorden. Hè. Dat is mijn identiteit. Maar nu kan ik niet anders. Hè? Moet ik afstand nemen van Amnesty? We zien zo meteen meer context van deze uiting. Maar je kan dus aanslaan, en dat doet het algoritme ook, wat we hebben ontwikkeld, althans voor dit stukje bijna, op dat emotionele taalgebruik. En dat is een strategie die als effect heeft dat mensen bepaalde identiteiten neerzetten. En dat kan weer ingangen bieden. Daar kom ik zo meteen verder op. Volgende. Oké, dus als we het model iets uitbreiden, hè, iets verder kijken, dan zeggen we de dingen die we doen met taal, dat is beschrijven en betrekken, in tijden van issue-vorming, hè, dat is steeds heel belangrijk om erbij te hebben. We doen nog een heleboel met taal in allerlei andere situaties. Dus het is niet per se voor romantische talige activiteiten, maar dit is echt wanneer het online over issue-vorming gaat. We beschrijven en betrekken, we gebruiken drie strategieën, emotioneel, feitelijk, maar ook uitvergrotend. Zullen we zo meteen ook wat van zien. En daardoor ontstaan deze effecten. Er worden scenario's geschetst. Of misschien wel complotten geschetst. Hè? Geruchten ontstaan. Hè? Gecreëerd. Het is actief. Er ontstaan identiteiten. Mensen presenteren zich op een bepaalde manier. Ik ben heus niet per se een activist. Maar dit keer moet ik wel gaan. Nou kan ik niet blijven zitten. Dat soort type uitingen kwamen we heel veel tegen. En groepen vormend. Ik kan nu niet blijven zitten. Ik verhoud me tot de anderen. Wij Nederlanders met ons allen versus zij Den Haag. Ook een patroon, hè, wat we heel veel tegenkomen. Zullen we zo meteen ook voorbeelden van zien. Nou, uitvergrotend taalgebruik als strategie. Die hebben we wel in het algoritme nu zitten. Utrecht geeft alle huizen weg aan statushouders, een dakloze Nederlandse vrouw met haar kinderen, Nederlandse mensen die ziek zijn. Ze kunnen allemaal de tering krijgen van de gemeente Utrecht en wethouder Rachel Streefland van de @ChristenUnie. Dat alle en dat allemaal de tering, dat is iets heel sterk aanzetten. Hè? Die zit die retoriek ook in. Uitvergrotend taalgebruik. Hè? Het is niet neutraal wat hier wordt beweerd. Nee, het roept een bepaald effect op. Oké, uitvergrotend. De volgende graag. Sluit de grenzen. Ineens begrijp ik waarom de politie zo genadeloos hard op de betogers insloeg. En verder, zo genadeloos hard is ook uitvergrotend taalgebruik. Maar ook zaken als heel veel uitroeptekens of heel veel hashtags. Nou, het algoritme kan dit nu herkennen. Ja, daar hebben we hem op kunnen trainen. En die kan jou dus helpen, gaan we zo meteen zien, in het identificeren van hier speelt uitvergrotend taalgebruik. En daarmee, hè, kan je een signaal krijgen van hey, hier zou iets van een effect kunnen ontstaan naar een bepaald scenario, naar een bepaalde groepsvorming of een bepaald type identiteit. Maar wat we ook doen, is de werkelijkheid zo brengen dat die heel feitelijk is. Hè? Het is evengoed een hele knappe activiteit om dat te realiseren, om iets zo te brengen dat dit heel aannemelijk zou moeten zijn als scenario. En dus dat zien we hier ook, hè, is onderdeel van, niet meer, niet minder. Jette rolt een plan uit, dus keurig geregisseerd plan. Zo zijn de feiten. Hè, dus dat is heel aannemelijk. Dus feitelijk taalgebruik is ook een hele krachtige retoriek, hè, een hele krachtige strategie om dat effect op te roepen van dat iets waar is. Hè, dat dit scenario echt zo is geweest. En kan dus weer een effect van geruchtvorming creëren. Ja. Een andere strategie die we dus zien in dat publieke debat, die heel veel voorkomt, is emotioneel taalgebruik. Nou, dat zal jullie ook niet vreemd zijn, net als de uitvergrotende. Maar ja, we kunnen dus ook echt onderbouwen dat dit zo is. Hè? Een warm hart toe, echt een schande. Nog een plaatje erbij met shame on you. Emotioneel taalgebruik. ook een heel krachtig retorisch middel wederom. In de volgende. En wat wij nu getracht hebben, is vanuit dat model, hè, van die taalhandelingen, via die strategieën naar die effecten, een leeromgeving te ontwikkelen. Daar zijn we nu mee bezig. Via de samenwerking die we met elkaar hebben. Dus wat we steeds doen is dat we uitdraaien maken van posts die jullie zelf hebben ingediend. En dat we coderen we samen van oké, wat valt hier op, wat zien we vooral. Kunnen we dat inderdaad labelen onder die veel voorkomende patronen. En als dat zo is, kunnen we dat dan toevoegen aan dat algoritme. En door dat met elkaar te doen, leren we ook. Hè, dus eigenlijk zijn die projecten zelf ook alweer leeromgevingen. Maar we kunnen het vervolgens ook weer in het algoritme inbrengen. En hoe meer we dat doen, hoe meer we het voeden, hoe sneller dat algoritme kan gaan werken. En op een gegeven moment ook zelf stapjes kan gaan maken. Daar zal ik zo meteen ook iets meer over vertellen. Maar dus die inbreng en expertise van jullie is daar heel belangrijk in. Hè? Hoe kijken jullie? En wat we uiteindelijk willen is dat er een leeromgeving is waar je een post in kan stoppen. Maar dat de leeromgeving jou steeds vragen gaat stellen. Van wat zie je hier? Dit is wat het algoritme herkent. Herken jij dat ook? Dit zou een type reactie kunnen zijn. Zou jij die ook geven? En daarmee gaat het algoritme sneller worden, hoe meer je dat doet. Maar tegelijkertijd ook jijzelf als gebruiker van die omgeving zal ook steeds meer jezelf trainen daarin. Dus dat moet hand in hand met elkaar gaan. Dat is het idee. En zo kan er feedback ontstaan automatisch op jouw online analyse. Dat is waar we naartoe willen. Zijn we nog niet hoor, maar daar willen we naartoe. Nou, hoe ziet dat er dan uit, zo'n algoritme? Dan zien we hier, ik denk dat jullie het niet allemaal kunnen lezen achterin, maar het is vooral ook een beetje indruk te maken wat monnikenwerk dat is om zo'n algoritme te creëren. Dus gaan hier handmatig zelf nog te werk met het invoeren van allerlei selecties van posts. En vervolgens gaan we dat in categorieën indekken. Dat zijn dan weer syntactische categorieën. En ja, we maken daarmee uitsluitend of het betrekkend of beschrijvend is. Of het inderdaad een bepaalde strategie is. Is het emotioneel? Is het uitvergrotend? Of is het feitelijk? En zo ja, is het algoritme in wording nu. En wat ik zeg, hij kan nu redelijk aardig uitvergrotend aan. Hoe doen we dat hier nog even? Hè? We maken dus enorme woordenlijsten, zoals je net al zag. We maken syntactische constructies die we labelen. En we hebben dus ook andere signalen van wat we net al zagen. Hè? Veel uitroeptekens, noem maar op. Het hoofdlettergebruik. Nou, dat kan je allemaal in een rekenmachine stoppen. Ja, dus het is allemaal binair ja, nee. En zo bouwen we hem op. En het aardige ervan is dus is dat hij heel erg toegepast is. Echt op issue vorming. Dus het is geen ChatGPT die een grotere bak vormt. Hè. Maar dit is echt gericht op taligheid rondom issues. En gebouwd vanuit deze praktijk. Ja. Nou, hier hebben we een voorbeeld van wat het algoritme dan kan. Hier zie je zo'n voorbeeld van uitvergrotend taalgebruik. Hè? En je ziet dan dat hij kan herkennen dat daar grootste, catastrofen, gigantische woorden zijn voor uitvergrotend taalgebruik. En ja, we zijn er eigenlijk zelf ook verrast over dat het redelijk succesvol is dat hij dit kan detecteren, dat hij dit kan analyseren. Hij haalt er heel veel uit. En daarmee kan het voordeel zijn van ja, ik weet, dit is dus uitvergrotend taalgebruik en dat kan bepaalde effecten oproepen. Ja, dat is steeds het idee. Even kijken, misschien zijn er nog een volgende slide. Gaan proberen of ik het algoritme online kan krijgen. Dus als ik hier een post invoer, en dat kunnen jullie nu ook, via het linkje wat je hier ziet staan. En als ik hier een post invoer, dan gaat hij dit voor mij doen. Dus dat is hoe ver we nu zijn met de kunstmatige intelligentie. Dus je kan er een post invoeren en hij gaat voor jou detecteren. Wat is dit? Hij is onderweg met emotioneel taalgebruik. Kan die ook. Dus als je het leuk vindt, je kan het nu proberen, maar je kan het ook later op de dag proberen. Kan ik nog even terug naar de slides? Maar waar we naartoe willen is dat dit algoritme dus in BEP terechtkomt. Dus de gedachte is, nu kan je met het linkje onder water in die server vandaag, nogmaals, als je het leuk vindt om te doen. Maar waar we echt naartoe willen is dat je je bericht, je post, in een venster plakt. Dat je vervolgens de vraag gesteld krijgt, wat valt je op? Dan vink je aan zelf, zie ik hier nu een bepaalde taalstrategie? Dan gaat hij je antwoord op geven. En dan moet je klikken op voeg toe. Dus als ik het volgende plaatje kan krijgen, dan zien we de rest van hoe het algoritme er dus zo meteen uit gaat zien. Aan de bovenkant, aan de buitenkant. Hè? Dus dit is een jasje. En hij kent het dan wel of niet. En vervolgens wordt je de vraag gesteld, ben je het ermee eens? Klopt het? En dan voeg je nog een keer het toe in een eigen reactie. En dan krijg je een feedback van, ik herken hier bepaalde strategieën wel of niet in jouw eigen reactie. En daarmee weet je ook van, zit ik dan op het goede spoor? Sluit ik aan bij datgene wat er in die post naar voren kwam? Of sla ik dat volledig over? Dus de gedachte, nogmaals, is dat we een algoritme ontwikkelen wat jou traint. Wat jou in de lead houdt. Mensenmachine waarbij het algoritme wel steeds meer gaat groeien. Dus steeds geavanceerder zal worden. En dus richting die generatieve AI zal komen. Maar we willen nadrukkelijk dat je zelf ook meetraint. Volgende graag. Nou, interactie, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè, van wat komen we dan ook tegen aan reacties? Wat ik een beetje verwaarloosd heb, hè, dat is dat we een duif gebruiken voor BEP. Hè. BEP is een duif, heel bewust gekozen. Duiven zijn over het algemeen heel vriendelijk. Ze zijn ook overal en ja, ze scheiden ook alles onder. Maar ze kunnen ook tortelen, hè. Ze kunnen ook heel verbindend zijn. En onze ervaring is ook geweest dat het best wel gevoelig is als je het hebt over omgevingsanalyses en monitoring. En dat het al gauw Big Brother's eye is watching you wordt. Hè? En dat is nadrukkelijk wat we niet willen. En vandaar ook dat wij niet het uit handen willen geven aan AI. Hè? Maar onszelf in de lead houden en onszelf bekwamen. Want het is zo'n belangrijk vak wat jullie hebben. Echt heel erg belangrijk. Dus vandaar het vriendelijke oogje van een duif. Hè? We merkten al, gemeente Rotterdam deed aanvankelijk ook met ons mee. Ik weet niet of de mensen in de zaal zitten van gemeente Rotterdam. Maar ja, zij hebben uit het project moeten stappen omdat het heel gevoelig lag in de raad. Hè? Daar was iets naar voren gekomen van ze gaan monitoren daar ergens. Dat moeten we niet doen. Dus wij proberen daar ook ver weg van te blijven, heel bewust. Hè? Het is geen monitoring. Maar het is opmerken wat we doen. Dus dat oogje is geen arendsoog. Het is een vriendelijk, opmerkzaam duivenoog. Met een zachte blik naar de wereld. Maar wel opmerkzaam. Heel opmerkzaam. Graag het volgende plaatje. Nou, en we zien dat er dus ook heel veel wel goed gaat. Hè? Dus hier zien we een post van de gemeente Utrecht. Die willen we toch even in het zonnetje zetten als Hogeschool Utrecht. Maar ook bij Den Haag en Amsterdam hebben we mooie dingen gezien. En ook bij de RVO. Maar we zien hier een reactie, hè, op een post van Dennis de Vries. Goed voorbeeld, doet wellicht 350 gemeenten volgen. Hulde gemeente Utrecht voor het getoonde lef. En dus die interactie kan er wel degelijk zijn. Het kan ook hoopvol zijn. Het is niet alleen maar heel ellendig. En het volgende reactie naar alle moedeloze berichten van deze week ben ik blij dat we met onze wethouder Dennis in Utrecht onze nek uitsteken. Niet makkelijk, wel noodzakelijk. Dus het is gelukt hier. Het is toch gelukt. Hè? Gedeeltelijk. Dat is ook veel ophef over de statushouders. Ja? Nou, tenslotte 3 praktische tips die ik heel graag zou willen meegeven. Het is eigenlijk goud wat je in handen hebt wat zich daar voordoet online. En dus echt te kijken naar van wat gebeurt hier. Te luisteren naar de taal die mensen zelf al gebruiken. Ik hoorde net even bij de koffie van Maaike, hè, van het woord fatsoenlijk wat ergens werd aangegeven en dat dat niet terugkomt in een reactie, terwijl dat zoveel zeggend kan zijn. Dat zijn vaak haakjes waarmee je die interactie kan realiseren. En laat je daarbij helpen bij het opmerken door BEP in die leeromgeving. Dus sluit aan bij wat mensen zelf al zeggen en maak dat tot je communicatiestrategie. Dus datgene wat jullie daar opmerken is zo belangrijk voor het communicatieadvies wat verder gaat. Dus dat moet heel kort zijn. Dat geef ik toch nog even mee ook. Oké. Ik weet niet of deze nog gaat lopen, maar heel vaak gaat het over autoriteiten en over cijfers. Als het gaat om die feitelijkheid. Hè? Dus als we iets proberen te laten zien als van dit is echt zo.
Verwijzingen naar autoriteiten en cijfers doen het altijd goed. Wil je weten waarom mensen woorden gebruiken die laten zien dat ze kritisch zijn? Klets met BEP. Een perspectief op online gesprekken voor communicatieprofessionals. Whosite.nl/BEP.
Oké, dank jullie wel.
Dankjewel Annette, ik kon er nog even bij staan. Heel herkenbaar ook. Zijn er vragen vanuit de zaal? Nog even snel. Ik zie er hiervoor al meteen één. Ik heb jouw microfoon nu gestolen, maar die ga ik nu wegleggen. Ja.
Hoi Annette. Die 3 tips die je aan het einde gaf, hè? Waarbij je zegt sluit aan bij wat mensen zeggen. Maar meestal zijn we gewend om er een eigen narratief tegenover te zetten. Dus om niet mee te gaan met de negatieve spiraal en de negatieve woorden. Dat zie je ook in woordvoering. Weet je, dan mensen zeggen, vindt u ook niet dat? Dat je dan iets anders er tegenover zet. Dus hoe verhoudt zich dat ten opzichte van elkaar?
Ja, dat is denk ik ook een hele logische reflex. Tegelijkertijd, je zoekt aangrijpingspunten om in die interactie te komen. Hè? En heel vaak, zitten die aangrijpingspunten, hoe erg zo'n formulering ook kan zijn, er wel. Dus het feit dat mensen aangeven van dit keer doneer ik niet, maar normaal draag ik Amnesty een warm hart toe. Hè, laat zien dat iemand zich presenteert als iemand die wel degelijk menslievend is. Daar zit eigenlijk een aangrijpingspunt verborgen. Dus door precies te kijken naar het taalgebruik en wat daar eigenlijk de ondertekst is, hè, met de patronen en de strategieënkennis in je hand, kan je dat haakje ook vinden. En kan je dus dichterbij blijven. Dat is het idee. Ja.
Zijn er nog meer vragen? Ik zie daar een aarzelende hand, maar toch wel gezien. Ha.
Ik had hem ook gespot.
Dat is mooi.
Ja. Ik ben wel benieuwd met het trainen van het model. Hoe kijk je naar, hoe kan je dat model ook trainen op sarcastische of ironische berichten? Omdat dit natuurlijk best wel primair emoties zijn, waar misschien toch af en toe ook een tweede laag zeg maar onder zit.
Ja, ja. Dat is ongelooflijk lastig voor het model. Dus daarom dat we ons vastklampen aan deze 3 strategieën, hè, feitelijk, emotioneel en uitvergrotend. Zover zijn we gewoon nog niet met taalmodellen, dus dat kunnen we niet. Maar tegelijkertijd door te kijken naar wat we wel kunnen, kan je, en ook met je eigen ogen, dat wel waarnemen. En kan je wel zien, hier wordt iets feitelijks gesuggereerd, wat tegelijkertijd sarcasme betreft. Maar dat die feitelijkheid bijdraagt aan een werkelijkheid als waarheid presenteren, dat is heel belangrijk. He, dat je dat kan zien. Dus daarom zeggen we, ja, datgene wat we zien aan patronen, en waar je houvast uit kan vinden, waar dat algoritme ook houvast vindt, daar kan je een heel eind mee komen. Maar hij kan niet alles.
Gaat hij dat ooit nog kunnen, denk je eigenlijk? Hoe sta je erin?
Ja, vooralsnog zien wij niet dat dat heel snel gebeurt.
Moeten wij mensen dit toch nog gewoon oplossen?
Daarom is het zo belangrijk dat we dit zelf ook
blijven doen.
Blijven doen.
Duidelijk.
Om dat niet te missen. Dus daarom zijn jullie ook heel belangrijk. Dat is denk ik ook het hoopvol.
Dat is goed om te horen, toch? Dat je heel belangrijk bent.
We worden niet overgenomen door je.
Nee, laten we een groot applaus geven voor Annette. Annette, dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze registratie van het eerste jaarcongres Omgevingskennis. En zoals gezegd, wil je nou op de hoogte blijven, volg dan vooral de LinkedIn community. Check ook de andere afleveringen en voor nu, tot ziens